wil met u nadenken over de Heer Jezus Christus. De bedoeling was eigenlijk dat ik verder zou gaan met de serie over lied 570, de volgende bijzondere dag. Alleen door omstandigheden kwam ik er gisteren achter dat ik mijn preek nog niet voorbereid had. En daar moest ik nog sheets voor maken. En het is meer werk tegenwoordig om sheets te maken dan om de preek zelf te doen. Tenminste, als je kennis hebt van de Bijbel, zoals bij mij, dan ja, is dat gewoon echt veel werk om sheets te maken. Dus ik dacht, weet je, dan doe ik het anders. Dan kijk ik of ik nog sheets heb en dan besteed ik mijn tijd om na te denken over wat ik daarover zal kunnen gaan zeggen. En dit is een onderwerp wat mij altijd heel erg dicht op het hart ligt. En het gaat over de Heer Jezus Christus. En naar aanleiding van de bekende versen uit Filippenzen 2 wil ik, als het ware, u en mijzelf opnieuw bepalen bij wie de Heer Jezus is. Hij is het centrum van ons geloof en het centrum van, ja, eigenlijk ons leven. Ik stel voor dat we met elkaar ook Filippenzen 2 lezen, van vers 5 tot vers 11, zijn hele bekende versen. En als u mee zou tellen, zometeen wordt het wat duidelijk, dan ziet u eigenlijk in dit gedeelte, zoals het wel genoemd wordt, 7 stappen van vernedering van de Heer Jezus Christus. En ook 7 stappen van verhoging van de Heer Jezus Christus. En die zou ik met u willen doorlopen. Filippenzen 2, vers 5. Want laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die in de gestalte van God zijnde het geen roof geacht heeft God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft, de gestalte van een slaaf aannemend, de mensen gelijk wordend. Uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam wordend tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam geschonken die boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus elke knie zich buigt van hen die in de hemel en die op de aarde zijn en die onder de aarde zijn. En elke tong belijdt dat Jezus Christus Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. En dit gedeelte begint met, werkt er wat? Ja, met de woorden, laat die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. U vindt steeds hier de blokjes met de Bijbeltekst en dan staat er nog iets bij. Ik weet niet of ik alles ga bespreken, daar gaat het niet zozeer om. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om de Bijbel er steeds bij te houden. Filippenzen is een hele praktische brief en het is een brief waarin het gaat eigenlijk over hoe je als christen in het leven kan staan. En in elk hoofdstuk van de Filippenzenbrief, daar pakt Paulus als het ware het voorbeeld van de Heer Jezus en past het toe op onze eigen levens. En ja, dit is zo'n tekst waar ik, ja, die ik heel erg mooi vind om toe te passen op jezelf, maar eigenlijk ook wel heel erg moeilijk. Als er staat, laat die gezindheid in u zijn die in de Heer Jezus Christus was. En dan staat er vlak voor dat er toch wel, ja, wat probleempjes waren in, bij de Filippenzen. En dan wijst Paulus op de Heer Jezus Christus. En dan zegt hij van, neem nou het voorbeeld van de Heer Jezus Christus. En laten we proberen wat hij was, wat hij deed in onze levens, gestalte te geven. En dat vind ik persoonlijk niet makkelijk. De gezindheid van de Heer Jezus Christus, het klinkt heel mooi, maar zometeen zullen we zien wat het inhoudt. En dat is nogal wat. Dat is eigenlijk alles geven. Alles geven wat je hebt. Soortgelijke tekst in 1 Petrus 1. We zijn geroepen om in de voetstappen van de Heer Jezus te wandelen. En wat ik net al zei, 7 stappen van vernedering en 7 stappen van verhoging. Wie was de Heer Jezus Christus? Wie was hij voordat hij op deze aarde kwam? Er zijn mensen die zeggen van, ja, de Heer Jezus Christus die bestond helemaal niet. Hij is ooit door God geschapen. Er zijn verschillende kerkgenootschappen die eigenlijk de godheid van de Heer Jezus Christus ontkennen. Nou, op heel veel plaatsen in de Bijbel staat, ja, toch heel duidelijk dat de Heer Jezus Christus van alle eeuwigheid af bestond. Dat hij God is. Dat hij God was in de hemel, met de Vader en met de Heilige Geest. En dat hij van alle eeuwigheid af in de hemel er was. In Spreuken 8, in de Statenvertaling, daar gaat het over de schepping van de wereld. En dan staat er zo'n, in de Statenvertaling die mooie woorden, en toen al, toen was ik troetelkind voor zijn aangezicht. En dat is eigenlijk een beetje hoe het was. We weten niet hoe het was voordat de wereld er was. We weten niet hoe het was voor Genesis 1 vers 1. Daar zegt de Bijbel ook niet zo heel veel over. We weten wel dat God er was. Want God is eeuwig. God bestond al. Voordat de sterren er waren, voordat de tijd er was, voordat de aarde er was, voordat wij er waren, was God er al. En toen was God de Vader er, toen was God de Zoon er, en toen was God de Heilige Geest er. En toch maar één God, ja, begrijpen met je verstand kun je het niet, maar de Bijbel zegt het. En de Heer Jezus was daar. Er staan een paar teksten bij, die kunt u eventueel nazoeken als u dat wilt. En hier staat het ook, hier begint Filippenzen 2 ermee, voordat die 7 stappen van vernedering worden beschreven, om ons even stil te zetten bij wie de Heer Jezus Christus was, voordat hij zichzelf begon te geven. En dan staat er dat hij in de gestalte van God was. Dat betekent in de context zoveel als dat de Heer Jezus Christus op een positie was, dat hij alle macht en alle gezag van God zelf had. Hij was God. En hij had alle voorrechten die daarmee te maken hadden. Hij kon alles doen. Ik kan me voorstellen dat hij op een gegeven moment dacht van laten we nog eens een aarde maken. Had hij kunnen doen. Of laten we nog eens mensen maken. Had hij kunnen doen. Of toen de mensen en de aarde gemaakt waren, had hij kunnen zeggen, vader, zullen we de aarde eens vernietigen? Had hij kunnen doen. Hij is God. Hij was in de gestalte van God. En ja, dat is de Heer Jezus voordat hij verschijnt op de aarde. En dan begint Filippenzen 2 met het lijstje. En dan de eerste stap van de vernedering van de Heer Jezus Christus is dat er staat dat hij het geen roof geacht heeft God gelijk te zijn. Maar zichzelf, tweede stap, ontledigd heeft. Als eerste heeft de Heer Jezus Christus een keus gemaakt om die goddelijke heerlijkheid, als het ware, die hem toekwam, om die te willen afleggen. Om die, als het ware, niet op de hoogste plaats te stellen, maar zijn liefde voor anderen. Dat is heel bijzonder. Het is heel bijzonder als je dit lijstje leest, en ik heb me er al zo vaak over verbaasd, is dat de Heer Jezus sowieso naar de aarde kwam. Als je Johannes 1 leest en Hebreeën 1 en andere plaatsen, Colossense 1, dan staat eigenlijk heel duidelijk dat de Heer Jezus de uitvoerder is bij het scheppen van de wereld. De wereld is gemaakt door de drie enige God. Maar als je één van de personen van de Godheid zou kunnen aanwijzen die de wereld geschapen heeft, dan is dat de Heer Jezus Christus. 1 Korinthe 8 zegt dat alle dingen uit de Vader zijn. Dat wil zeggen, als het ware door hem bedacht. Een oorsprong vinden in hem. Maar door de Zoon. Dat wil zeggen dat hij het instrument was om de wereld te scheppen. En dat vind je in Hebreeën 1. Alle dingen zijn door hem geworden. Johannes 1. Alle dingen zijn door het woord geworden. Hebreeën 1. Door wie de Zoon, door wie de God de wereld geschapen heeft. En als je dan bedenkt dat hij zo machtig is. En dat hij toch toen Adam en Eva gezondigd hebben, niet gedacht heeft, weet je wat, hupsakee, ik maak een nieuwe aarde. En ik begin opnieuw met mensen, ik kijk of het dan beter gaat. Maar doorgegaan is met de mens, doorgegaan is met de mensen, doorgegaan is met u en met mij. En niet gezegd heeft, oké, huppakee, eind eraan. Maar uiteindelijk zichzelf heeft willen geven voor u en voor mij, om ons terug te brengen bij God. Het is zo bijzonder. En dan de tweede stap. Dan heeft de Heer Jezus niet alleen bedacht, maar hij heeft het ook gedaan. Er staat in Filippenzen 2 dat hij zichzelf ontledigd heeft. Nou, er zijn heel wat theologen bezig geweest om na te denken over wat het woord ontledigd betekent. Sommigen zeggen van ja, wat hij gedaan heeft. Hij heeft zijn godheid als het ware in de hemel achtergelaten. En hij is mens geworden. En toen hij op aarde was, de Heer Jezus Christus, toen was hij geen God. En ja, heel veel mensen die dat horen denken dan wel van ja, dat klinkt nog wel redelijk. Maar als je de Bijbel goed leest, dan is het allemaal veel ingewikkelder. De Heer Jezus heeft zijn godheid niet afgelegd. De Heer Jezus heeft ervoor gekozen om de heerlijkheid die bij zijn godheid hoort af te leggen. Maar toen de Heer Jezus op de aarde was, toen was hij nog steeds God. Hoe had hij anders ooit, toen hij op het meer was, met een gebiedend woord de zee en de storm tot kalmte kunnen winnen? Als hij geen God was. Want als God heeft hij de macht erover. Hoe had hij ooit bij het graf van Lazarus kunnen zeggen, Lazarus, kom naar buiten. Als hij geen God was. Dan had hij de macht niet over de dood. En zo kun je voorbeelden noemen. Maar ook het getuigenis van de Bijbel zelf. Als je gewoon leest wat er staat in de evangelie, dan wordt heel duidelijk dat de Heer Jezus, toen hij op aarde was, nog steeds God was. maar dat hij zijn heerlijkheid van het God zijn, dat hij die heeft achtergelaten. Toen de Heer Jezus hier op aarde liep, liep er een heel bijzonder persoon op de aarde. Iemand die alles om zich heen geschapen had, die de Heer was van de hele schepping, maar die als het ware alles had afgelegd en hier bij ons was zoals ons. Hij kwam bij ons heel gewoon. Er zijn van die sprookjes van een, ik heb ze vroeger wel gekend, maar precies kan ik ze niet recapituleren, maar zo'n prins en die, of een koning, en die gaat dan zijn koninklijke kleren afleggen en die gaat zich als een bedelaar onder het volk mengen. En aan het eind van zo'n sprookje, dan wordt duidelijk, als hij dan door iemand goed verzorgd is enzovoort, is dat hij dan, dan is hij de koning en dan krijgen al die mensen een beloning. Maar eigenlijk gebeurt dat een beetje, behalve dat laatste dan. En wat er gebeurt is dat de Heer Jezus als het ware zijn heerlijkheid aflegt en als een gewoon persoon tussen de mensen gekomen is. En niet om op enig moment te zeggen, oké, en nu zal ik eens even mijn identiteitsbewijs laten zien en laten zien wie ik ben. Maar hij heeft dat doorgezet tot het einde. Hij heeft laten zien wat het is om nederig te zijn, om jezelf te geven. En dat voorbeeld, we zouden kunnen zeggen, als je dit doet, je bent een tijdje op de aarde, een week, een jaar, of wat dan ook, en je leeft tussen de mensen, dan laat je toch ook al zien wat vernedering is. Als de Heer Jezus hier zonder zijn heerlijkheid een jaar geweest was en dan weer weggegaan was. Maar dat was niet genoeg voor hem. Hij ging veel verder. Hij ging veel verder. De Heer Jezus was 100% God en 100% mens. Het derde, de gestalte van een slaaf aannemen, zegt Filippenzen 2. Dat is nog wat verder. Het is één ding om je heerlijkheid af te leggen. Om te zeggen, oké, ik laat mijn portemonnee thuis in onze termen. Het is heel wat anders om slaaf te willen worden. Om dienaar te willen worden. Kijk, wij kennen al amper nog dienaren in de zin van ons maatschappelijk leven. Dat je dienstbodes en zo hebt. Dat bestaat al lang niet meer in Nederland. Nou, slavernij is nog een stap terug. En dan ben je echt het bezit van een ander. En het bestond in de tijd van de Heer Jezus nog wel. Toen was er nog slavernij. Maar toen de Heer Jezus aan de aarde kwam, toen kwam hij om slaaf te zijn. Om slaaf te worden van de mensen. Om te zeggen van, ik behoor aan jullie toe. Waar hij normaal het gezag had om te gebieden, koos hij ervoor om te gehoorzamen. Een slaaf te worden van mensen. Een slaaf te worden van God. Een slaaf van mensen, niet in de zin dat hij alles maar doet wat mensen zeiden. Maar uiteindelijk dat hij zijn leven wilde inzetten om mensen zoals u en ik voor zichzelf te winnen. Dat is de derde stap van de vernedering. En dan zijn we nog niet eens op de helft van wat de Heer Jezus gedaan heeft voor ons. De vierde stap, dan staat er de mensen gelijkwordend. Hij had natuurlijk als een goddelijke persoon zijn, ja, noem het even, zijn mooie ambtskleding, voor zover je als God dat hebt kunnen afleggen, en zo naar de aarde komen om te dienen. Of misschien wel met zijn kroon, bij wijze van spreken, nog op zijn hoofd hier te dienen. Nee, hij is gekomen als een mens. Hij is gekomen als een mens zoals u en ik. En hij is niet zomaar geboren zoals de fariseeën verwachten van de Messias in het paleis in Jeruzalem. Maar hij is geboren in een stal in Bethlehem. Gewoon als een babytje, als een hulpeloos babytje. Is hij geboren in een stal zonder heerlijkheid. Er stond geen lakei te wachten, er stond geen dienaar te wachten. Er was helemaal niemand die hem verwelkomde. Hij is geboren daar in de eenzaamheid op het veld. Ergens als het ware nog wel uitgestoten door de mensen, want in de herberg was geen plaats voor hem. Er was geen plaats voor Jozef en Maria. Op een plaats waar je het niet zou verwachten. En daar is God de Zoon mens geworden. Daar is hij mens geworden voor u en voor mij, 100% mens. En tegelijkertijd 100% God. Dat vindt u heel duidelijk in de geschiedenis, in de kerstgeschiedenis, zoals die vermeld wordt in 1 Timotheüs 3, vers 15. De tekst kent u niet, maar er staat dat hij naar de aarde kwam en dat hij gezien is door de engelen als de Zoon van God. Soms verbazen we ons erover van de engelen op het veld van Efrata. En die engelen die komen daar en die zingen daar in heerlijkheid. Maar weet u, misschien is het wel het eerste moment in het leven van die engelen dat ze ooit God hebben gezien. Want al die andere momenten dat engelen voor het aangezicht van God staan, staan ze als het ware met hun vleugels voor hun ogen. Want God is te heilig en te groot om gezien te worden, om genade te worden door schepsels. God bewoont een ontoegankelijk licht, zegt 1 Timotheüs 6. En niemand kan hem naderen of hij wordt verteerd. God is zo ontzettend groot. En dan wordt God mens. En dan ligt hij in de velden van Efrata. En dan kijken als het ware die engelen vanuit de hemel toe. En dan zien ze zo'n babytje op het veld. En als de mensen naar het babytje kijken, denken ze van, hé, een baby geboren, zoals er vele baby's geboren worden. Maar toen de engelen naar beneden keken, toen zagen zij daar in de kribben van Bethlehem hun schepper. Misschien wel voor het eerst in hun bestaan zagen ze hun schepper. En ze begonnen een loflied te zingen aan God. En toen was de Heer Jezus mens geworden, toen groeide hij op, zoals alle kinderen opgroeien. We weten er maar heel weinig van. Maar alleen van de 12-jarige Jezus, een verhaal in de Bijbel. Maar verder stilte. Daar zijn we allemaal fabels over bedacht, maar die berusten niet op. Ja, zijn niet geïnspireerd, behoren niet bij de Bijbel. En toen hij 30 was, toen verscheen hij bij Johannes en toen zei hij, hier ben ik. Ik kom om het werk van God te doen. Toen was de Heer Jezus mens. Het is wel goed om te bedenken dat de Heer Jezus in alle dingen aan ons gelijk geworden is, behalve één. En dat is de zonde. En niet alleen dat de Heer Jezus nooit gezondigd heeft, dat hij nooit verkeerde dingen heeft gedaan, maar ook dat hij de zonde als die boze macht die in ons hart zit, niet gekend heeft. In 1 Petrus 2, vers 24 staat dat de Heer Jezus nooit zonden heeft gedaan. Hij heeft geen verkeerde dingen gedaan. Maar in 2 Korinthe 5, vers 21 staat bijna hetzelfde, maar net wat anders. Er staat niet dat hij nooit zonden heeft gedaan, maar dat hij de zonde niet heeft gekend. Hij was rein van binnen. Of zoals de engel het zei tegen Maria, dat heilige dat uit u geboren zal worden. Betekent dat dat de verzoeking in de woestijn geen verzoeking geweest zou zijn? Dat wordt dan vaak gezegd als je zegt dat de Bijbel toch aangeeft dat de Heer Jezus niet kon zondigen. Absoluut niet. Maar zoals je soms iets in het vuur brengt om iets te zuiveren, zo kun je soms ook iets in het vuur brengen om te laten zien dat het zuiver is. Toen de Heere God als het ware de Heer Jezus naar deze aarde bracht, toen moest hij niet alleen maar hier leven als een voorbeeld, maar moest hij ook zijn leven geven als een losprijs voor velen. En zoals in het Oude Testament staat, dat als een offerdier in de tempel gebracht wordt, dat dat zonder gebrek moest zijn. En het moest de priester keuren. En als het een gebrek had, werd het afgekeurd, dan was het niet geschikt om op het altaar gebracht te worden. En wat Hofni en Pinehas bijvoorbeeld wel deden, ze namen al het gebrekkige en dat offerden ze. En het goede hielden ze voor zichzelf, het omgekeerde. Maar zo heeft God als het ware de Heer Jezus in de woestijn gebracht, bij de Satan, om te laten zien dat hij zonder gebrek was. Dat de boze geen vat op hem heeft. In het Johannesevangelie, daar zegt de Heer Jezus op Johannes 8, dat de overste van de wereld bij hem kwam en in hem niets vond. Hij was rein van binnen. Hij was volledig toegewijd aan God. Hij kon niet zondigen. En daarom was hij geschikt om een offer te worden voor u en voor mij. Als hij zonde in zich gehad zou hebben, dan zou zijn offer op het kruis genoeg zijn geweest om voor zijn eigen zonde te boeten, zo gezegd. Maar dan zou het onvoldoende zijn, zegt Psalm 49, om voor u en voor mij verzoening te volbrengen. De vijfde stap, toen een mens was, dan zou je zeggen, zo ver uit de hoogte van de troon naar de aarde gekomen, slaaf geworden. Zelfs dat was niet genoeg. Dan staat er in Filippenzen 2 dat hij zichzelf vernederd heeft. En kijk hoe de Heer Jezus geleefd heeft en hoe hij in situaties was. Hij heeft nooit gezegd van hier ben ik en nou claim ik jullie eer, nou claim ik jullie erkenning, nou claim ik jullie gehoorzaamheid. Maar hij heeft de liefde van God laten zien en hij is doorgegaan. Hij heeft nooit gewacht tot mensen hem eer gaven of het afgeëist. Hij was nederig van hart. De Heer Jezus zei, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. Ik zal je rust geven. Want ik ben nederig en zachtmoedig van hart. Hij was een mens die niet op zijn strepen stond. Hij was iemand die toen hij mens was, die alle rechten had. Op alles. Maar geen enkel recht gebruikt heeft. Zelfs niet toen hij aan het kruis hing. Toen hij die legioenen engelen kon gebieden om te komen. Heeft hij dat niet gedaan. Hij was nederig. Hij heeft zichzelf weggecijferd. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Weet u het nog, Gethsemane, als hij daar knielt in de hof en de discipelen meeneemt om bij hem te waken. En de discipelen vallen in slaap. En de Heer Jezus die bidt en zweet als druppels bloed vallen op de grond in zijn, ja, zijn doodsstrijd? Zag de Heere Jezus op tegen de dood? Misschien, misschien ook niet. Maar zag hij op tegen het kruis? Ja, absoluut. Absoluut. Want op het kruis heeft God op hem de straf voor de zonde gelegd. En heel zijn leven, alle eeuwigheid door, was hij de heilige, de reine God geweest. En hij zou nu zo dicht in aanraking komen met zonde, de zonde van andere mensen. Dat hij daarvoor terugschrok. En hij bidt, Vader, als ik deze beker niet hoef te drinken, laat hem mij voorbij gaan. Maar als u het wilt, geef hem aan me en ik zal hem uit uw hand aannemen. Dat is de gehoorzaamheid van de Heer Jezus Christus tot in de dood. Als u dit trouwens vergelijkt met de geschiedenis in Johannes, dan ziet u een heel ander beeld. In Matthäus en Marcus vindt u de beschrijving van de dienstknecht of van de koning die komt om verzoening te doen voor zijn volk. En daar vindt u ook als het ware het probleem van de zonde centraal. En daar vindt u ook dat gebed in Gethsemane, dat hij zegt van neem deze drinkbeker van mij weg. En daar vindt u ook de woorden mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar als u het Johannes-evangelie leest, dan krijgt u als het ware een heel andere blik op het lijdensverhaal. Want Johannes beschrijft niet de mens die voor de zonden van ons verzoening kwam doen, maar hij beschrijft de Zoon van God die op de aarde kwam om de Vader volledig te verheerlijken. En daar vind je de Heer Jezus die als het ware zegt, deze beker neem ik aan uit de hand van de Vader. Staat Johannes 18. Niemand neemt mijn leven van mij, maar ik leg het uit mijzelf af. Ik ben gekomen om de Vader te verheerlijken. Dat is de strekking van het Johannes-evangelie. En het is beide waar. Wij kunnen dat niet met elkaar in verband brengen. Wij denken, hoe kan de Heer Jezus aan de ene kant tegelijkertijd bidden om van doe het alstublieft niet. En aan de andere kant, als het ware blijmoedig, het kruis tegemoet gaan. Wij kunnen dat niet uit elkaar halen. En daarom heeft God 4 evangelieën gegeven om van 4 kanten, als het ware, de wonderlijke geschiedenis van het offer van de Zoon van God te beschrijven. 4 aspecten, die alle 4 tegelijk waar zijn. Maar die als het ware in 4 evangelieën beschreven zijn, om ons al die kanten goed te laten zien wat het betekende. De Heer Jezus offerde zich op tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt, zegt Deuteronomium. Het was niet zomaar een dood. Het was de enige dood waarvan in de Bijbel stond dat er een speciale vloek van God aan verbonden was. Vervloekt als je aan het kruis hangt. En nou juist die dood aan een kruis, dat was de dood die de Heer Jezus Christus heeft ervaren. Dat moest ook wel, zegt Galaten 3. Want toen hij op dat kruis hing, toen legde God onze zonden op hem. Die moest hij dragen. En omdat onze zonden op hem lagen, kwam de vloek van God op hem. Niet om wie hij was, maar om wat wij God hadden aangedaan. Daarom kwam de vloek van God op hem. En die 3 uren van duisternis zijn waarschijnlijk de 3 uren geweest die het moeilijkst waren in het bestaan, misschien wel de hele eeuwigheid, van de Heer Jezus Christus. De persoon die van alle eeuwigheid af bij God was, die zijn heerlijkheid afgelegd, die mens geworden was, die gehoorzaam geworden is aan de Vader, die nederig geworden is, die zijn leven wilde opofferen aan God, en dat God toen zei van, dan kies ik die dood voor je aan het kruis, waarbij je ook nog eens mijn vloek zult ervaren en zult dragen. Dan kunt u begrijpen waarom het donker werd op het kruis van Golgotha, 3 uur lang. Dat God als het ware niet toestond aan mensen om te zien, om in te dringen in wat daar gebeurde. Toen de straf van God op de Heer Jezus Christus kwam. En dat niet alleen maar voor anderen, maar voor u en voor mij. Dat hij voor u en voor mij aan het kruis gestorven is. En dat dat de basis is, op basis waarvan wij hier kunnen zijn, kunnen leven en een toekomst hebben. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Zullen we eerst onze Heer danken voor wat hij gedaan heeft. En Heer Jezus, als we zo bij het kruis stilstaan, als we zien wat u gedaan hebt voor ons, dat u daar gehangen hebt als de Zoon van God en zichzelf hebt gegeven en beladen bent geweest met onze zonde, met mijn zonde, En dat u ervoor gekozen hebt om dat te dragen. Meneer Jezus, u hebt het weggedaan. Uw vernedering ging zo ver dat u niet ergens teruggestrokken bent. Maar u bent doorgegaan. En u hebt tot het laatste toe de beker leeggedronken. Totdat u gezegd heeft, het is volbracht. En Heer Jezus, daar willen we u voor bedanken. We willen danken dat u ons vrijgekocht heeft. En dat we u nu toebehoren. En dat we ons aan u mogen spiegelen wie u bent. Amen. Het kruis. Weet u, Filippenzen 2 gaat verder. Heel vaak blijven wij bij het kruis staan. Het kruis wat de basis is voor onze vergeving. Maar het evangelie gaat verder. En God gaat verder. En God heeft niet toegestaan dat dat kruis vol bleef. En God, zoals de Heer Jezus als het ware 7 stappen van vernedering heeft ondergaan. Zo heeft God gezegd, nou ga ik jou op 7 manieren verhogen. En de weg die jij uit jezelf gegaan bent, die ga ik omkeren. En ik zal zorgen dat je op de allerhoogste plaats in deze schepping terecht zult komen. En dat leest u in het vervolg van Filippenzen 2. 7 stappen van verhoging. Het begint ermee dat God hem ook uitermate heeft verhoogd. Door de opstanding uit de dood. Door de hemelvaart. Door de Heer Jezus een plaats te geven in de hemel. En door hem een plaats te geven op de troon van God. Althans, nu wacht hij nog, maar straks komt hij op die troon in de hemel. Dat is het wonder van Pasen. Dat God niet bij een kruis en een dicht graf is stil blijven staan. God had dat kunnen zeggen. De zonden zijn verzoend. We zijn weer terug bij af. De zonden zijn vergeven. Paradijs als het ware hersteld. Mensen kunnen weer een nieuwe start maken. Hier laat ik het bij. Maar dat was om 2 redenen niet genoeg. De ene reden waarom het niet genoeg was, was dat het onrecht zou zijn geweest aan de Heer Jezus Christus. Die als onschuldige vrijwillig de dood is ingegaan. Maar ten tweede, onze eigen verlossing zou niet af geweest zijn. In Romeinen 4 zegt Paulus dat hij gestorven is om onze overtredingen, maar dat hij is opgewekt om onze rechtvaardiging. Ook met de opstanding en de verheerlijking van de Heer Jezus Christus is een stuk van onze toekomst verbonden. En het feit dat de Heer Jezus als het ware van de aarde, van de diepte van het graf, op de hoogste troon is gebracht, zegt het Nieuwe Testament, wij worden als het ware meegevoerd met de Heer Jezus Christus van de diepte van deze aarde. En met Christus op die hoogste troon gezet in de hemel. Daar gaan we het niet zo heel veel over hebben. Ik stel voor dat we het vooral gaan hebben over de Heer Jezus Christus. De tweede stap van de verhoging. God heeft hem de naam geschonken die boven alle naam is. Nou, welke naam is dat? Welke naam is dat? Beetje moeilijk te zeggen. Wordt al vaker genoemd. In Openbaring 3, de belofte aan de overwinnaars in Philadelphia, is dat hun naam in de tempel geschreven zal worden. Ze zullen een nieuwe naam krijgen, maar ze zullen ook de naam van de Heer Jezus leren kennen. De nieuwe naam van de Heer Jezus Christus. Weet u wat God tegen de Heer Jezus Christus gezegd heeft toen hij opstond uit het graf? Toen was de Heer Jezus, kan ik me zo voorstellen, nog veel kostbaarder geworden voor God dan hij al was. En ik kan me voorstellen dat God hem toen een nieuwe, mag ik het heel menselijk zeggen, een nieuwe koosnaam gegeven heeft. Een nieuwe naam die niemand kent. Een naam die niemand zal kennen. Die heel intiem is tussen de relatie van een vader en een zoon. Zoals je in het huwelijk soms namen hebt voor elkaar die niemand anders weet. Of soms voor je kinderen namen hebt die je gewoon gebruikt als ouders naar je kind. Zoiets heel speciaals. Het kan ook zijn dat hier toch ook een beetje gedacht is aan de naam die in Handelingen 2... in Handelingen 4 aan de Heer Jezus wordt gegeven. God heeft hem tot Heer gemaakt. En het woord Heer is niet alleen maar Heer in de zin van gebieder. Maar het woord Heer, dat is eigenlijk de term die in het Oude Testament verbonden is met de naam Yahweh. En dan zou dat betekenen dat de Heer Jezus niet alleen maar opgestaan is uit de dood. Maar dat God tegen de Heer Jezus Christus als mens gezegd heeft, van nu aan zal ik jou als mens alle heerlijkheid geven die bij het God zijn hoort. Hij was God en heeft die goddelijke heerlijkheid afgelegd om mens te worden. En het is dus niet zo dat de Heer Jezus als het ware volgens dat mens zijn weer heeft afgelegd en vervolgens zijn goddelijke heerlijkheid in de hemel weer heeft opgenomen. Nee, hij is als mens naar de hemel gevaren. De discipelen zagen de mens, Jezus Christus, naar de hemel gaan. En God zei tegen de Heer Jezus in de hemel, ik geef jou je goddelijke heerlijkheid niet alleen als God terug, maar ik geef deze goddelijke heerlijkheid ook aan de mens, Christus Jezus. En er zit nu een mens op de troon die alleen de drie enige God toebehoort. Johannes 5, daar staat dat het oordeel aan de Heer Jezus wordt toevertrouwd. Het oordeel over de hele schepping, dat behoort aan God. Maar dan staat erachter omdat hij de mensenzoon is. En dit zal ook de schok zijn voor de mensen die voor de grote witte troon staan. Want die zullen zo meteen voor een troon staan. En dan is het niet zo dat ze als mens tegenover een almachtige God staan. En eens even tegen God kunnen uitleggen hoe zwaar het is om mens te zijn. Maar ze staan als mens voor een troon waarop een mens zit. Die heeft laten zien dat je als mens inderdaad kunt leven tot eer van God. En dat er geen enkel argument overblijft als mens om te zeggen ik kon het niet. Want hij heeft laten zien dat het kan. En wij kunnen het niet. Maar hij heeft ons aangeboden van kom maar bij mij. En neem ik al dat verkeerde weg dat ik weggedaan. En dan geef ik je mijn kracht, de kracht die bij mijn nieuwe leven hoort. En dan kun je het wel. Dan kun je het wel. De derde stap. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich buigt van hen die in de hemel zijn. Al in Jesaja 45 heeft God bepaald dat er een dag komt dat iedereen voor hem zal buigen. Dat staat gewoon vast in Gods plannen. En dan kom je in het Nieuwe Testament en dan zie je dat God niet alleen zegt van ze zullen voor mij als God buigen. Maar God zegt als het ware van ze zullen buigen voor Jezus Christus. Dat is de persoon, de mens Jezus Christus die tegelijkertijd mens en tegelijkertijd God is. Die zit op de troon en iedereen zal voor hem moeten buigen. Iedereen in de hemel. Wie zijn er in de hemel? De Satan is in de hemel. Satan is helemaal nog niet op de aarde geworpen. De Satan heeft nog vrij toegang tot God. U ziet het in het verhaal van Job, dat de Satan zich voor God stelt en dat ze het gaan hebben over Job. U leest het in Openbaring 12, dat hij de aanklager van de broederen is, die dag en nacht ons voor God aanklaagt. De Satan is nog in de hemel. Maar weet u, er komt een moment dat de Satan zal moeten erkennen wie de Heer Jezus Christus is. Dat zal moeten gebeuren. Het is bepaald. Het staat in Gods agenda genoteerd. De Satan en al die machten in de hemel, die zullen moeten knielen voor Jezus Christus. Of als je Openbaring 5 erbij haalt, als het lam verschijnt, de leeuw uit de stam van Juda, en die hele hemel als het ware neervalt voor het lam. Die oudste en die dieren en al die andere engelen. En iedereen valt neer. Er is niemand in de hemel die zijn knieën niet zal buigen voor Jezus Christus. Maar niet alleen in de hemel, ook allen die op de aarde zijn, zullen hun knieën moeten buigen voor Jezus Christus. God is er niet tevreden mee dat zijn zoon in de hemel alleen geëerd wordt. Dat zal ook gebeuren. Maar God heeft ook gezegd, omdat Jezus Christus trouw geweest is tot de dood, zal de hele aarde voor hem moeten buigen. Weet u, er zijn een paar dingen die vaststaan in de Bijbel. Het is de mens, Hebreeën 9 vers 27, beschikt om eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Er is geen reïncarnatie, je wordt niet vervolgens als aap of als weet ik niet wat geboren. Ik stam er trouwens ook niet vanaf. Het is de mens beschikt om eenmaal te sterven en dan kom je voor de troon van God. En elk mens zal moeten knielen en buigen voor de troon van God waarop Jezus Christus zit. Het is eenmaal het plan van God. En sommige mensen zullen het niet willen. En die zullen worden gedwongen. De grote witte troon, Openbaring 20. Maar gelukkig heel veel mensen willen het wel. En doen het vandaag al vrijwillig. Die hebben ontdekt wie de Heer Jezus Christus is. En die hebben, u en ik, ons leven voor hem neergelegd en gezegd van Heer, we horen u toe. En we willen uw naam nu al belijden hier op deze aarde. Maar ook onder de aarde. Ook allen die onder de aarde zijn, die zullen eenmaal moeten buigen voor het gezag van Jezus Christus. Waarschijnlijk wordt hij gedoeld op het dodenrijk, de plaats waar de overledenen zijn. Soms zou je denken van ja, Als de Heer Jezus nu komt, heeft hij nog een kans. Maar zometeen als ik overleden ben, ja, dan dood is dood, weg is weg. En er zijn zelfs mensen die zo verstart zijn in hun haat tegen God, dat ze zeggen, als ik dood ben, dan verbrand je me maar. Dat gebeurt heel veel, heet cremeren. Maar goed, maar er zijn ook mensen die zeggen van, dan moet je mijn as maar eens verspreiden over de zee, uit een vliegtuig gooien. En dan moet die God maar eens voor elkaar krijgen om mij ooit nog bij elkaar te vinden. Want ik zal mijn knieën nooit buigen voor God. Maar voor God is het helemaal niet zo moeilijk. Die geeft je je lichaam gewoon terug. En je geest is nooit weg geweest. Want die gaat niet dood. Je geest blijft ergens, zegt prediker. Want je hebt eeuwigheid, de eeuwigheid in je hart. Onder de aarde, dodenrijk. In Openbaring 20 staat dat de dood en de dodenrijk de doden teruggaven aan God. En ook de zee gaf de doden terug aan God. En die komen allemaal voor de troon van God. En dan is het moment van God gekomen. Dat hij zegt, en nou zal iedereen knielen voor Jezus Christus. Dat is mijn eer aan hem. Omdat hij zich zo vernederd heeft. De zesde stap. En elke tong belijdt dat Jezus Christus Heer is. Er staat niet alleen maar belijden dat Jezus Christus heiland is. Dat zal niet iedereen doen. Niet elke tong zal belijden dat Jezus Christus heiland is. Dat doen alleen diegenen die vandaag voor Jezus Christus kiezen. Want al die mensen die voor de grote witte troon staan, die kunnen de Heer Jezus Christus niet meer aannemen als heiland. Omdat de tijd van de genade dan voorbij is. En de dag van de wraak van God is aangebroken, zegt Jesaja 61 en Lucas 4. Vandaag kan het wel. Vandaag kan iedereen de naam van de Heer Jezus Christus belijden als heiland, mijn verlosser. Maar de beloning is een andere. De Heer Jezus geniet ervan als wij bij hem komen. En hij onze heiland is. Maar hij geniet er nog veel meer van als we hem onze Heer noemen. Want als je hem je Heer noemt, dan zeg je dat hij gezag heeft over je leven. Dat je eigenlijk zegt, zoals de Heer Jezus slaaf geworden is van God. En gedaan heeft wat God hem vroeg. Dat wij eigenlijk slaaf zijn van Jezus Christus. Dat wij hem toebehoren. Dat wij belijden dat we hem toebehoren. En dan gaat het niet alleen maar om, zou ik willen zeggen praktisch, dat we dat met onze mond in onze gebeden doen. En misschien gaat het er ook vooral om dat we het openbaar doen. In onze omgeving. En de naam van de Heer Jezus Christus op onze lippen nemen. En zeggen van, weet je wie ik toebehoor? En waarom ik zo'n keus maak? Waarom ik dit wel doe of dat niet doe? Dat is omdat ik Jezus Christus toebehoor. Omdat hij niet alleen mijn heiland is, maar hij is mijn Heer. Hij is degene die gezag heeft, die mij gekocht heeft, die ik toebehoor. En voor wie ik mag leven. En tenslotte, de zevende stap. Tot heerlijkheid van God de Vader. In 1 Korinthe 15 staat dat de Heer Jezus Christus op een gegeven moment het koninkrijk van God krijgt. En hij moet regeren als zijn vijanden, wordt het een voetbank gemaakt onder zijn voeten. Tot het moment dat de hele wereld onderworpen is. En dan staat er dat de Zoon als mens zichzelf zal onderwerpen aan God, aan de drie enige God, zodat God is alles in allen. Weet u waar je uiteindelijk uitkomt? Je komt er uiteindelijk uit bij de drie enige God bij wie alles begon. Waar de Heer Jezus zichzelf vernederd heeft en mens geworden, zijn heerlijkheid heeft afgelegd. Maar uiteindelijk kom je uit in de eeuwigheid weer bij de drie enige God. Als het rijk van Jezus Christus op deze aarde tot het einde gekomen is, als de aarde vergaat, de hemel vergaat en God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gaat maken, dan gaat het erom dat God zijn tabernakel bij de mensen zal brengen. Dat God zelf bij de mensen zal wonen. Dat er drie enige God overblijft. Vader en Zoon en Heilige Geest. Wat is het verschil tussen Genesis 1 en Openbaring 22? Het begint en eindigt met een paradijs. Het begint en eindigt met een wereld die geschapen is. Weet je wat het verschil is? In Genesis 1 was het een wereld die nog onkundig was, die onschuldig was in ouderwetse zin. Ze wisten eigenlijk niet van goed en kwaad. En zodra Adam en Eva kozen voor het kwaad, toen was het gebeurd. Weet u wat het verschil is met Openbaring 22? Dan schept God een wereld waarin het kwaad helemaal geen plaats meer kan hebben. Omdat er op deze wereld een kruis heeft gestaan waarop de Zoon van God zijn leven gegeven heeft. En niet alleen de zondige daden heeft geboet. maar ook de macht van de zonde en de Satan heeft gebroken. En zometeen komt er een nieuwe wereld, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. En daarin staat God centraal. En weet u wie God centraal zal stellen? De Heer Jezus Christus. Want Hij is het door wie die wereld tot stand komt. Amen.